Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie allemaal hier naar de kerk toe zijn gekomen. Ook de mensen thuis. Fijn dat jullie op die manier met ons verbonden zijn. Mijn naam is Lennart Stolk en ik zal vanavond de stille weekbijeenkomst voor jullie leiden. Gisteren mochten we met elkaar nadenken over Jezus die de woorden sprak: mijn lichaam voor u, mijn bloed voor u. Een mooie voorbereiding op het heilige avondmaal dat we aankomende vrijdagavond met elkaar hopen te vieren. Vanavond wil ik met jullie nadenken over andere woorden van hel die Jezus sprak. Namelijk, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Laten we met elkaar bidden en een zegen vragen over deze avond. Goede God, liefdevolle en trouwe Vader in de hemel. Wij danken u dat u ons hier samen heeft gebracht in uw huis. Ook deze avond geeft u ons een moment van rust om na te denken over de woorden die u sprak. We willen u vragen om ons te helpen die woorden te verstaan. Dat onze gedachten gericht mogen zijn op u. Wilt u ons helpen als we een taak hebben deze avond? We willen u ook om een zegen vragen voor de mensen om ons heen. In het bijzonder de mensen die u nog niet kennen. Wilt u geven dat ook zij de paasboodschap mogen horen en verwonderd zullen raken over het offer wat u bracht? Geef ons zo een gezegende avond tot eer van uw grote naam. Dat vragen we u, niet omdat we het verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. met jullie lezen, Johannes 18, vers 28 tot 38. Ze brachten dan Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. En het was 's morgens vroeg. En ze gingen het gerechtsgebouw niet in, opdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het paascha konden eten. Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: welke aanklacht brengt u tegen deze mens in? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: als deze geen misdadiger was, zouden wij hem niet aan u overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tegen hen: neemt u hem en oordeelt hem volgens uw eigen wet. De Joden dan zeiden tegen hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Dat gebeurde omdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen hij aanduidde wat voor dood hij zou sterven. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde hem: zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat heeft u gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tegen hem: u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen hem: wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten, naar de Joden, en zei tegen hen: ik vind geen schuld in hem. Zou u koning of koningin willen zijn? Wat zou dit aantrekkelijk maken? Het geld, de paleizen, de bekendheid? Wat zou u doen als u in de schoenen stond van koning Willem-Alexander of koningin Maxima? Willem-Alexander heeft er niet voor gekozen om koning te zijn. Zijn bloedlijn maakte hem de troonopvolger. Maxima wist ook dat trouwen met Willem-Alexander een heel ander leven zou betekenen. Als ze zouden mogen kiezen, zouden ze dan kiezen voor een leven in de anonimiteit? Is het leven als koningspaar eigenlijk wel zo aantrekkelijk als het er misschien uitziet? In oktober 2022 werd duidelijk dat hun dochter Amalia werd bedreigd. Ze kon daardoor niet meer thuis wonen en heeft een jaar in Spanje doorgebracht. Wat een angst zullen zij als ouders hebben ervaren. Zorgen over veiligheid zullen bij hun nooit weg zijn. Ook kregen Willem-Alexander en Maxima de afgelopen jaren veel kritiek te verduren. Waar Willem-Alexander in 2020 nog een beoordeling van de bevolking kreeg van een 7,7, was het in 2024 nog maar een 6,6. Dit had verschillende oorzaken. Mensen vonden hem niet zichtbaar genoeg tijdens de coronacrisis. Ze vlogen tijdens deze crisis met het gezin richting Griekenland om op vakantie te gaan. Dit kwam hen op veel kritiek te staan. De conclusie is dat mensen en dus ook koningen fouten maken. We kunnen ook stellen dat het leven als koning niet zo rooskleurig is als het misschien soms lijkt. In de Bijbel lezen we ook genoeg over koningen die fouten maakten. Moord, overspel, machtsstrijd en geldzucht zijn zonden waar koningen in zijn gevallen. We lezen in de Bijbel over geen enkele koning die zonder zonde was. Of toch wel. Er was één koning die geen fouten maakte. Namelijk Jezus, de koning van de Joden. Ondanks het feit dat hij zonder zonde was, kreeg hij alsnog veel kritiek te verduren. De farizeeën en schriftgeleerden waren niet blij met hem. Hij ging ziek op de Sabbat, hij sprak en at met tollenaars en prostituees. Jezus was een bedreiging en ze wilden hem uit de weg ruimen. In het gedeelte dat we net hebben gelezen wordt Jezus door de aanklagers van Caiaphas naar het gerechtsgebouw gebracht. We lezen in vers 28 dat het 's morgens vroeg is en zij het gerechtsgebouw niet binnengaan, zodat ze niet bedoezeld zouden worden, maar het paascha konden eten. Uit dit gedeelte wordt duidelijk dat er ook Joden bij de aanklagers zijn, omdat zij het gerechtsgebouw niet binnengaan. Als een Jood wel naar binnen zou gaan, mocht hij het paascha niet eten. Hij zou eigenlijk op die manier ceremonieel onrein worden. Aan de ene kant zijn de aanklagers dus druk bezig om de gerechtsgang te manipuleren en een onschuldig mens te laten sterven. Aan de andere kant willen ze wel hun eigen reinheid behouden om het paascha te kunnen eten. Toen ik dit las, dacht ik, zijn wij misschien soms ook aan het manipuleren? We willen onze eigen leven leiden, onze eigen keuzes maken en we denken zelf te weten wat goed voor ons is. We willen wel dat God in ons leven werkt en dat Hij voor ons zorgt, maar we willen liever niet dat het ten koste gaat van onze eigen verlangens en ons aardse rijkdom. Willen we ons leven wel overgeven aan Hem? Dat Hij degene is die ons leidt op de weg die we moeten gaan? Dat is iets wat ik en misschien jullie ook best lastig vinden. Laten we tot God bidden om de werking van de Heilige Geest in ons leven, zodat we steeds meer mogen leren om Jezus te volgen. In vers 29 vraagt Pilatus de aanklagers welke beschuldiging zij tegen deze mensen hier hebben. Dit is de openingsvraag voor een officieel strafproces. De aanklagers zeggen tegen Pilatus: als hij geen slechterik zou zijn, dan zouden wij hem niet aan u hebben overgeleverd. We lezen hier heel duidelijk dat ze geen beschuldiging tegen Jezus kunnen uitbrengen. En dat omdat hij smetteloos en zonder zonde is. Pilatus geeft het probleem terug aan de aanklagers als hij in vers 31 zegt: neem hem mee en oordeel hem overeenkomstig jullie wet. De aanklagers antwoorden dan: wij zijn niet gemachtigd om iemand te doden. Zij hebben Pilatus nodig om Jezus ter dood te laten veroordelen. Pilatus gaat vervolgens met Jezus alleen in gesprek. De eerste vraag die hij stelt is niet: waarvan wordt u beschuldigd? Of wat is de reden dat deze mannen je hebben opgepakt? Pilatus is op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld. Hij vraagt: bent u de koning van de Joden? Volgens uitleggers krijgt het woordje u in de grondtaal alle nadruk. Pilatus wil zeggen: bent u dat? Er zit een ondertoon van spot in. En ergens kun je de spot misschien ook best wel begrijpen. Hij, koning, hij ziet eruit als een verslagen man. Geen bijzondere kleding, geen paleis, geen onderdanen die hem verzorgen, geen leger dat voor hem strijdt. Hij werd bespot, geslagen, vernederd. Wat maakt hem een koning? Jezus gaat niet direct in op die spot van Pilatus. Hij gaat de situatie omdraaien. Hij stelt Pilatus een vraag: zegt u dat ik de koning van de Joden ben? Of hebben anderen u dit verteld? Pilatus zegt dan: ik ben toch geen Jood? In zijn stem is ook een verachting voor de Joden te horen. Hij wijst Jezus nog even op het feit dat hij door zijn eigen volk en godsdienstige leiders aan Pilatus is overgeleverd. Een koning, door zijn eigen volk aan de kant gezet. Waar is zijn koninkrijk? Nu vraagt Pilatus wel: wat heeft u gedaan? Maar Jezus, hij geeft geen antwoord op deze vraag. Hij spreekt de volgende woorden die de kern vormen van deze avond: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En hij vervolgt: als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, zodat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Jezus zegt hiermee indirect dat hij koning is. En hij maakt duidelijk dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. En als het wel zo was, dat hij nooit door de Joden zou zijn opgepakt. Hij zegt dat hij dienaars zou hebben gehad die voor hem zouden strijden en zouden zorgen dat hij niet gevangen zou worden genomen. Hij zegt hier dus niet, ik ben geen koning, maar hij benadrukt het feit dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Jezus, hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Dit is de omgekeerde wereld. De grote koning, hij liet zichzelf vernederen, bespotten en slaan. En dit alles deed hij omdat hij wist, mijn koninkrijk zal komen en is niet van deze wereld. Ik moest bij het voorbereiden aan dit gedeelte denken aan het lied Waarom van Ellie en Rickert. Al een wat oude kinderliedje, misschien kennen sommigen van jullie het. Ik zal een stukje van de tekst voorlezen. Waarom bleef u zo stil toen ze u vroegen, bent u de koning van de Joden? Waarom bleef u zo stil toen ze u sloegen en aan een kruis wilden doden? Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? Waarom zei u geen woord toen ze zo spuugden en u bespotten en lachten? Waarom zei u geen woord toen ze u duwden en u naar Golgotha brachten? Dacht u aan ons? En dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien? Waarom zei hij geen woord? We weten dat hij zijn almacht had kunnen tonen als hij dat wilde. Maar dat is niet waarom hij is gekomen. Hij kwam om de taak die hij van zijn Vader had gekregen te volbrengen. Jezus bleef zo stil omdat hij aan ons dacht. Hij wist wat hij moest gebeuren. Hij wist dat hij zijn eigen leven moest geven om dat van ons te kunnen redden. Hij weet ook dat zijn almacht nog zichtbaar zal worden. Uiteindelijk zal elke knie zich buigen voor deze koning, als hij terugkomt op de wolken. In vers 37 zegt Jezus, hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik naar de wereld gekomen, om van de waarheid te getuigen, om ons mensen te laten zien wie God is. Iedereen die uit de waarheid leeft, geeft aan zijn stem gehoor. Laten we dan leven uit die waarheid, hem volgen en dienen. Verwonder je over het feit dat hij kwam om deze wereld te redden. Want zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar door zijn offer mogen we uitzien naar een koninkrijk dat komen zal. Dan zal hij alle eer ontvangen die hij op aarde niet heeft gehad. Dan zal iedereen weten, Jezus, hij is koning. Tot die tijd zit hij aan de rechterhand van zijn Vader en mogen we hem groot maken voor het wonder wat hij deed. Hem danken voor het offer wat hij bracht. Aan het einde van deze bijeenkomst gaan we met elkaar zingen. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks, als er een nieuwe dag begint en het licht het van het duister wint, mag ik bij hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan. Aan zijn leven hier op aarde kwam een einde, maar gelukkig was dat niet het einde. Als Jezus terugkomt, wordt zijn shalom werkelijkheid. Alle spot en afgunst zal dan teniet worden gedaan. Hij maakt dan alle dingen nieuw. Dan mogen wij voor Gods troon staan en heffen wij een loflied aan. Zingt u dan mee zijn grote naam ter eer?
wil met jullie een gedicht lezen. Het heet Het Geheim. Ik zie hem staan, een mens zoals wij allen. En toch is hij de Zoon van God. Zou hij nu nooit eens stil zijn vuisten ballen, als hij het voorwerp is van hoon en spot? Ik zie hem gaan, de kruisdood tegemoet. Hij weet welk lijden hem te wachten staat. Zou hem nu niet ontzinken alle moed, nu zelf zijn vader hem verlaten gaat? Ik zie hem hangen, aan het schandelijk hout, stil en gewillig, als een lam geslacht. Zoals hij zich zijn vader toevertrouwt, is dat het geheim hoe hij zijn werk volbracht?
Laten we danken. Heere God, trouw en liefdevolle Vader in de hemel. Wij danken u dat we bijna aan het einde gekomen van deze avond opnieuw tot u mogen komen in het gebed. Wij danken u, Heere, voor de woorden die we vanavond mochten horen. We willen u vragen, wilt u deze woorden door laten werken in ons hart? Wilt u geven dat wij verwonderd mogen zijn over het offer wat u bracht? Dat we mogen beseffen hoe bijzonder het was dat u stil bleef voor ons. U, de grote koning, die zichzelf vernederd heeft, zodat wij zondaren uiteindelijk het eeuwige leven kunnen en mogen ontvangen. Dank u wel daarvoor. We willen u vragen, Heer, of dat u ons straks veilig thuis wil brengen en morgen ook weer terug in uw huis of online verbonden. Dat we opnieuw een moment van rust mogen hebben, waarin we uw woorden mogen horen. En dat we zo in deze stille week de tijd nemen om ons voor te bereiden op Goede Vrijdag. Ons voor te bereiden op het Heilige Avondmaal. Ons voor te bereiden op het Pasen wat we mogen vieren. Heren, we willen u vragen of dat u dit alles wil zegenen. Dat vragen we niet omdat we het verdienen, maar enkel en alleen om Jezus wil. Amen.